Een hele goede morgen allemaal. Welkom. Welkom thuis. Een geweldig lied waarmee we beginnen. En ik hoop dat iedereen hier, maar ook iedereen die meekijkt, meeluistert, zich ook thuis voelt. En misschien dacht ik juist ook bij zo'n lied aan het begin goed om dat extra te zeggen. Als je hier niet in het gebouw aanwezig kunt zijn, maar meekijkt of meeluistert, dan voelt het misschien een beetje dubbel. En tegelijkertijd is het wel even goed en belangrijk dat we het zeggen. Elke zondag opnieuw, ook in de zomer, zijn er 75 adressen, zag ik, van mensen die aanhaken, meekijken. Het is echt een hele grote groep van mensen die om een of andere reden niet hier erbij kunnen zijn, maar wel met ons verbonden zijn. Ook jullie, echt, wensen we toe. Welkom thuis, weet je verbonden. En hier in de kerk, of je plek nu gewoon zo'n beetje elke zondag hier inneemt, of dat je te gast bent, misschien op vakantie, in het mooie Friesland. Welkom en ook een hele mooie dienst samen met ons. Voel je thuis. Het thema van deze dienst is, zal ik jou eens wat vertellen? Die uitdrukking die kan je op heel verschillende manieren horen. Zal ik jou eens wat vertellen? Dat kan heel enthousiast zijn. Dat je merkt dat iemand echt iets met je delen wil. Kan ook een, laat ik het zo zeggen, er komt dus iets moois. Maar er kan ook een roddel komen. Zal ik je eens wat vertellen? Maar als je het zegt, zal ik jou eens wat vertellen, dan heeft dat altijd iets kwetsbaars. Zeker als je iets moois wil delen met de ander, want hoe gaat het overkomen? Komt het over? Luistert die ander echt? En begrijpt hij je? Voelt hij je aan? Nou, daar straks meer over in deze dienst. Voor de schriftlezing. Even een vraag. Ik neem aan dat iedereen die hier is weet wat roddelbladen zijn. Het moet heerlijk zijn als je een jaar of 40 bent en geen idee waar het over gaat. Maar helaas, dat lukt meestal niet. Een juice channel. Even vingers wie dat niet weet wat het is. Of dat is ongeveer de helft die eerlijk is. juice channels, dat zijn eigenlijk roddelbladen, maar dan in live vorm. Een YouTube kanaal met een voortdurende stroom aan roddels over BN'ers. Zo'n beetje alles wat ze eventueel fout doen, wordt na een liefst vette aankondiging aan het licht gebracht. Wat is er zo leuk aan roddelbladen of aan juice channels? Wie heeft er de afgelopen week een aflevering op een juice channel gekeken? Mensen worden steeds minder eerlijk. Kan haast niet als je kijkt naar de kijkcijfers dat hier niemand wat gezien heeft. Ik moest natuurlijk voor mijn werk doen deze week. Maar wat is het dat het zo boeiend maakt? Even een onverdachte bron. Een van de eigenaren van een van de grootste juice channels zegt tegen de NOS. Farja Farvardin. Verder waag ik me niet aan de uitspraak van de naam van zijn kanaal. Hij zegt, ik denk dat mensen gewoon heel erg geïnteresseerd zijn in juice. Het woord voor roddel dus. In het leven van iemand anders, zodat je je eigen ellende even vergeet. Even lekker door een roddelblad bladeren of naar zo'n uitzending kijken, zodat je je eigen ellende even vergeet. Zegt degene die daar voortdurend in voorziet. De geschiedenis die we nu gaan lezen zou een geweldige scoop zijn voor een juice channel. David en Batseba. Wekenlang zou je daar uitzendingen over kunnen maken. Of, zo je wilt, met je oldschool, meerdere oplages van je roddelblad, zou er een soort vervolgverhaal van kunnen maken. En dan Psalm 51, die we gelezen hebben, waar een van de hoofdrolspelers uit die geschiedenis aan het woord is, koning David. En die zegt, onder andere, dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. Hoe kom je erbij als je zo in het nieuws bent geweest, te denken dat jij degene bent die dit moet zeggen en moet doen? Het verbaast me altijd een beetje. En ik heb daar een tijd over nagedacht en wilde daar vandaag met jullie bij stilstaan. En het is een best lang gedeelte wat we gaan lezen. En daarom lijkt het me goed om het in drie stukken te lezen. Dus ik lees eerst de eerste 6 versen. Dan staan we daarbij stil. Dan het volgende gedeelte. Raken wij stil. En dan het volgende gedeelte. Dat wijzigt zich vanzelf. Ik wil eerst nu beginnen bij 2 Samuel 11 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn bevelhebbers, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Dat was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Het is het eerste gedeelte waarmee deze geschiedenis begint. Het eerste wat hier opvalt in deze geschiedenis over het leven van koning David is, zou je kunnen zeggen, dat deze koning zover is dat hij gaat meedoen met de grote jongens. Hij is een echte koning geworden. Waar hij vroeger een verschoppeling was, ergens in de bergen zich verstopte, met een klein legertje van mannen die zich bij hem gevoegd hadden, vocht ter bescherming van zijn eigen leven. Waarbij hij ook echt een held was. Iemand die voorop ging. Die anderen beschermde. Is hij nu een koning geworden met een paleis. Met een legeraanvoerder. En een koning die meedoet met de gewoonte. Dat is eigenlijk te bizar voor woorden. De gewoonte om in het voorjaar ten strijde te trekken. Hè? Waarom vechten sommige mensen? Waarom ontstaan sommige oorlogen? Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat je nu eenmaal een leger hebt. En een andere verandering is, vroeger ging David mee. Ik zei al, liep hij voorop in de strijd. Maar nu blijft hij thuis. Hij heeft inmiddels een leger aanvoerder, Joab, je kan het uitbesteden. Die mag de hete kastanjes voor hem uit het vuur halen. En dan zou je nog misschien kunnen denken dat David thuis blijft omdat de koning het druk heeft. Veel te doen. Maar niks is minder waar. Hij is thuis. Hij is op het dak van zijn paleis. Aan het einde van de middag staat hij op van zijn rustbed. Dus het idee dat hij misschien een siëste hield, kun je vergeten. Hij heeft heel de middag zo'n beetje in de vakantiemodus liggen luieren. En vervolgens slentert hij wat rond over zijn dak. En dan ziet hij een bijzonder mooie vrouw, staat er. En David ziet haar en wil maar één ding. Seks. Met haar. Mooie kan je het niet zeggen. En niets houdt David daarbij tegen. Hij laat nog wel even uitzoeken wie het is. En dan komt een bericht, en dat bericht is in de NBV een beetje vertaald als een mededeling, maar er zit een zin, die is eigenlijk veelzeggend, want eigenlijk staat het in de vraagvorm. De mensen die op pad gestuurd zijn, komen terug. Het staat niet eens bij hoe lang ze weg geweest zijn. Misschien wist iedereen het wel. Ze zeggen, is dat niet Batseba? De dochter van Eliam? De vrouw van de Hetiet Uria? Dan zou je al drie momenten kunnen hebben dat David na kan denken van, wacht even. Dit is een dochter van. Dat is in het oosten de aanduiding van iemands eer. Bedenk goed hè, deze vrouw heeft een vader. Zij is de vrouw van. Ze is dus getrouwd, koning David, als je het al niet wist. En daarbij is ze getrouwd met Uria. Een van jouw soldaten die op dit moment voor jou zijn leven waagt. Maar geen enkel eergevoel, schaamte of iets bij David. Hij hoort het aan. Hij laat haar halen. Hij wacht even. Wordt er dan wel gezegd. Ik kan het over koning David hebben. Maar die Batseba is dan toch maar een vrouw die zich aan het baden is in het zicht van koning David. Is dit niet een typisch gevalletje van uitlokking? Vraag ze erom. Er is maar één iemand in Jeruzalem die een paleis heeft met een dak waarover hij ongeveer de hele stad kan zien. En baden zoals Batseba doet, deed elke vrouw op de binnenplaats, want daar was zo'n bad. Ze lokt niks uit. David had gewoon de andere kant op kunnen kijken. David laat haar halen. En in niets blijkt dat ze iemand geïnteresseerd is in wat Batseba daarbij wil. Stel je even voor, dat staat er ook heel nadrukkelijk aan het begin, hoe ver koning David is. Een koning als alle andere koningen met alle macht en eer en aanzien en soldaten. Die knechten halen Batseba en David slaapt met haar. Het minste wat je kunt zeggen is dat hier sprake is van gigantische ongelijke machtsverhoudingen. Wat heeft Batseba eigenlijk te kiezen? Ik las ergens dat iemand zei, ja, maar Jozef, toen Jozef verleid werd door de vrouw van Potifar, ging hij er vandoor. Ik denk, ja, verrassend. Het is wel een man toevallig daar die er vandoor gaat, die ook nog eens een keer bijna alle macht heeft in het paleis. Nu heb ik het over Batseba. Hij heeft niets te vertellen, niks in te brengen. In huidige termen noemen we dit seksuele gemeenschap zonder je wil. Dat heet verkrachting. Bij David blijkt ook na afloop dat het om niks anders gaat dan de seks. Want daarna mag Batseba naar huis. Over en voorbij. Het zou kunnen, waar het niet dat David bericht krijgt. Ik ben zwanger. Dat risico was groot. David had het kunnen weten. Want Batseba reinigde zich in dat bad, staat er. Het reinigingsritueel was na haar menstruatie. Een paar dagen daarna, zij zat in haar meest vruchtbare periode. Maar op het moment dat David bericht krijgt, dan lijkt dat hij eigenlijk, nou wel heel sterk lijkt het erop dat hij een plan klaar heeft. Want in één adem door, na het bericht van Batseba, lijkt David te weten wat hij wil met deze situatie. Lezen we door. Neem nog even het laatste vers. Die het weten, ik ben zwanger. Waarop David aan Joab staat er. Vers 6. Gaan we dan verder. 7. De opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria, die meldde zich op bevel van Joab bij David. Die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten. En hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de manschappen van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem, u hebt toch al lang reis achter de rug? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde, de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Op het bevel hebben Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis, maar hij legde zich opnieuw te slapen bij de manschappen van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. In de brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode, als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld, en als hij dan woedend aan je vraagt, waarom hebben jullie zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbaal, in Thebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen, ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David, onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muren onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen, u moet er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed, heropen de aanval op de stad en maak aan met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Er werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Eerst is het Batsheba, met wie David contact legt, en nu Uria, een man. Het is boeiend dat deze Uria geen Israëliet is. Hij komt uit een ander volk, hij is Hetiet. Misschien in de tijd dat David rondvierf, een van zijn soldaten geworden, bij hem gevoegd. Wat een prachtige naam. De Heer is licht. David laat hem terughalen. Als hij hoort dat Batsheba zwanger is en nodigt hem uit, doet alsof hij belangstellend is. Hoe gaat het? De strijd. En dan zegt hij, ga naar huis en ontspan je wat. In het Hebreeuws staat hier een bijzondere uitdrukking. Ga naar huis en was je voeten. De lading van die uitdrukking is, slaap met je vrouw. Dus dat is wat David aan hem meegeeft. En het plan lijkt helder. Als Uria dat nou doet, dan zal later, wie het ook zegt, te horen krijgen. Dat kind waar ze zwanger van is, dat was van Uria die toen op bezoek is geweest. Maar Uria is een man van eer. In tegenstelling tot David. Hij houdt David hier een enorme spiegel voor, want hij blijkt niet naar huis te gaan. En als dat aan David bericht wordt en daar wordt gevraagd van, waarom niet? Dan zegt hij eigenlijk een soort tegenovergestelde van wat David doet. Kijk nou, de ark en het volk, soldaten, die verkeren in de strijd. En zou ik een beetje thuis blijven en slapen met mijn vrouw? Precies dat wat koning David doet. David lijkt het te moeten accepteren, doet nog een tweede poging. Hij zegt, er mag nog een dag blijven. En de tweede dag, het wordt eigenlijk nog steeds gekker met David, want hij nodigt Uria opnieuw uit en voert hem dronken. Wat dat betreft krijgt hij, zou je zeggen, alles voor elkaar. Maar het frappante is, zelfs als Uria dronken is, doet hij nog steeds niet wat David hoopt. En dan heeft David plan B. Uria wordt teruggestuurd met een brief op zak waarin zijn eigen doodsvonnis staat. Joab moet ervoor zorgen dat in de strijd Uria omkomt. Dan op die manier maar. Een oplossing regelen. En Joab is een echte, ja, iemand die bevelen uitvoert. Hij kan ook niet veel anders, zou hij misschien zeggen. Hij doet gewoon wat David zegt en laat bericht brengen bij David. En in dat verhaal zit misschien een sneer over een ander verhaal van een, waarin een vrouw een man overwint. Maar David slaat helemaal nergens op aan. Het enige wat hij interessant vindt is, Uria is er niet meer. Mooi, ik neem Batsheba bij mij in huis. Kunnen mensen ook nog denken van nou, hij zorgt toch maar voor die weduwe. Problemen opgelost. In zo'n beetje elk Oosters hof van die tijd zou daar het verhaal zo'n beetje eindigen. Wie zal de koning er verder op aanspreken? Maar nu is het in Israël. En nu is koning David. En dan gaat het verhaal verder. Dan lezen we verder in het 27e vers. In de ogen van de Heer, of naar het oordeel van de Heer, was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in de stad. Een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger één van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in hevige woede over de rijke man en zei tegen Nathan, zo waarachtig als de Heer leeft, die man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan, die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer, wij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan je overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden veracht door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hetiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouwen afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Wel nu, hoor dan zullen moord en doodslag in je koningshuizen om zich heen grijpen. Omdat je mij hebt geminacht en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouw aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld. Ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. David antwoordde Nathan. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Toen zei Nathan, de Heer vergeeft u die zonde. U zult niet sterven. Dat is de derde confrontatie met David. Nu met een profeet. Nathan. Het is goed om te beseffen, als je dat leest, dat Nathan daar komt, dat bij andere koningen in het oosten het ook gebruikelijk was dat er profeten waren. Mensen die namens God een boodschap aan de koning overbrachten. Maar er is één verschil. Bij die andere hoven stond de profeet altijd onder de koning. Tegenspreken was er niet bij. In Israël is het anders. Nathan heeft ook een veelzeggende naam. Gods geschenk. Hoe is hij? Nou, allereerst vertelt hij een meeslepend verhaal. En ik denk dat iedereen het meemaakt die het hoorde. Het verhaal van die ontiegelijk rijke man die vindt dat hij toch niet genoeg heeft. En in staat is om te stelen van een arme die bijna niks heeft. En David hangt aan zijn lippen en reageert woedend als hij het hoort. Iemand verdient de dood, zegt hij. En hij moet viervoudig terugbetalen. En dan is Nathan er. Die zegt, die man, dat bent u. Namens God zegt Nathan, kijk hoe je leeft. Kijk wat ik je gegeven heb, zegt de Heer. Ik heb je geroepen. Ik heb je gezalfd. Ik heb je gered, ik heb je koning gemaakt. Kijk om je heen wat je hebt. Maar jij, je vond het niet genoeg. Er zit zelfs spot of ironie in die boodschap van God. Die zegt, als het niet genoeg was, had het maar gezegd wat ik er nog bij had moeten geven. Maar het was voor jou niet genoeg. Wat is opvallend? Los van het feit dat het hele verhaal boeiend en spannend is. Als je hoort dat er een profeet van Israël naar dit gedrag van koning David naar koning David toe gaat. Wat denk je dan? Wat de kern is van zijn boodschap? Toen ik het las, verwachtte ik iets over de seksuele moraal van koning David. Maar Nathan noemt iets anders. Hij benoemt het als hebzucht. Niet tevreden zijn met wat God je gegeven heeft. Een ander misgunnen wat die ander heeft. En dat ook willen. Desnoods ten koste van die ander. Hebzucht, zegt Nathan. En zegt de Bijbel keer op keer. Dat is de ingang voor eigenlijk al het kwaad. Daarmee begon het, ook bij Adam en Eva. Niet tevreden zijn met dat wat God je gegeven hebt. Meer willen. Hebzucht. Meer willen dan God je geeft. Dat is vaak de ingang voor het kwaad. Als je dat niet doorhebt, groeit het kwaad soms ongemerkt. Zonder dat je er eigenlijk zelf erg in hebt, wordt het letterlijk van kwaad tot erger. Het tiende gebod, gij zult niet begeren. Lijkt soms een beetje zo'n gebod, nou ja, dat is de laatste. Misschien de minste. Maar alle geboden kun je daaraan linken. Het begint al met, als het gaat om geen andere goden. Meer willen, iets anders willen, dan wat God je geeft. En dat is de eerste vraag vanuit dit gedeelte. Kijk eens naar je eigen leven. Ben je tevreden? Dankbaar? Ziet je genoeg wat God je gegeven heeft? En natuurlijk heel specifiek in wat God geeft door de Heer Jezus. Aan een belofte van zijn nabijheid voor jouw leven. Vergeving, verzoening, eeuwig leven zelfs. Is het je genoeg? Of zit er ergens hebzucht in de weg? Tweede, wat opvalt, is de erkenning van David. Meteen, volmondig. Als Nathan hem confronteert, zegt hij, ik heb gezondigd. Dat kan snel klinken. Maar het is echt diep indrukwekkend. Er staat een man voor hem die in zijn tijd en omgeving moeiteloos had David hem weg kunnen duwen. Maar hij buigt en alle glans en glorie die hem aankleeft als koning gaat er echt vanaf. Hij gaat echt van zijn troon. Hij omschrijft het zelf als gebroken en minder is het niet. God heeft hem geraakt en hij erkent het. Terwijl hij al gehoord heeft wat de consequenties zijn. Hij heeft dus geen verzachtende omstandigheden. Ja, maar Batseba, of als koning, wat je maar zou kunnen bedenken. Ik, zegt David. Het is mijn schuld. Mijn fout. Ik heb gezondigd. En dat is, zegt de Bijbel, als het gaat om vergeving, ook echt de kern. Niet de ander, niet de omstandigheden, wat je ook ervan zou kunnen denken. Maar waar het fout is, is fout. En daar krijgt David ook op te horen dat het belangrijkste is wat God wil. Dat hij en wij zullen weten. God vergeeft je. Op die erkenning volgt ook een volledige belofte van vergeving. Zelfs ook bij dit verhaal. Even terug naar die tekst uit Psalm 51. David die zegt, dan zal ik verdwaalde uw wegen leren. En zullen zondags terugkeren tot u. Nou, verdwaalde. David zelf was het. Hij was volledig de weg kwijt. En hij was degene die ontdekte dat God hem opzocht. Hoe mooi is het? Om als je verdwaald bent, je gevonden te weten. Dat is wat David door wil geven. En als je dat naar onze tijd even teruglegt. Hoeveel mensen zijn er verdwaald? En misschien vind je het heel lastig om hardop te zeggen. Of ervaar je het op dit moment niet. Maar ik denk dat iedereen het zich voor kan stellen. Waar moet je heen? Als je echt soms zomaar even doorhebt waar je toe in staat bent. In de tijd van Juice Channels. Waar mensen genieten van de andermans ellende om hun eigen ellende te vergeten, is er een belofte van God die zegt, ik wil verdwaalde de weg leren. Ik wil laten merken dat er een plek is waar je terecht kan. Met alle ellende van je leven. Daar zoek ik je op. Dat is Gods weg. En die weg gaat vaak via gewone mensen. Ook bij David. Eerst Uria. Die hem een spiegel voorhoudt. Geen reactie. Dan maar Nathan. Met de confrontatie. Omdat God niet wil dat David zo doorgaat. Omdat God niet wil dat wij zouden doorleven zonder hem. Dan zullen zondaars terugkeren, zegt David. Hij zegt niet, dan laat ik zondaars terugkeren. Maar zoals hij het zelf als ervaringsdeskundige in zijn eigen leven heeft meegemaakt. Dat hij terug kon komen bij God en zegt, als ik het vertel uit mijn leven, dan durf ik te vertrouwen dat, net zoals Nathan voor mij degene was, ik ook voor mensen degene kan zijn die God gebruikt om ze terug te laten komen. Dus zal ik jou eens wat vertellen. Ik denk als wij koning David gekend hadden, of laat ik het dan zo zeggen, mijn eigen gevoel, als ik alles wist van koning David en hij komt bij mij, zal ik jou eens wat vertellen, dat mijn natuurlijke reactie zou zijn, nee, jij moet mij vooral wat vertellen. Maar God zegt, laat het hem jou vertellen. Het is een gebroken man. Hij kan je laten ontdekken wat ik het liefste wil. Dat je voor altijd met mij verbonden bent. Amen.